wel heel sterk bepaald dat God vaak spreekt door die stille, zuizende wind. Het is goed om stil te zijn, om te richten wat God wil zeggen. Misschien goed om muziek heel zachtjes te spelen. God, een grote ontzagwekkende God die hemel en aarde heeft gemaakt. Heer, maar toch zag hij om naar ons. We voelen ons soms zo klein, zo nietig en zo zwak. Vanochtend wil ik ook hebben over ons lichaam, een aardse tent die wordt afgebroken en dan veranderd worden in onvergankelijkheid. Maar toch heeft u ons zo lief. U wil een relatie met ons. U wil in ons leven komen. U wil uw Heilige Geest uitstorten in ons hart. U wilt de geest van het zoonschap en het dochterschap aan ons geven. Dat weet ik. Ik heb een aardse vader natuurlijk. Ik heb een aardse moeder. Maar ik heb ook een hemelse vader. En David die zegt in Psalm 73. Wie heb ik in de hemel buiten u? Op aarde vind ik geen vreugde. Vind ik nergens vreugde buiten u. David is tot die conclusie gekomen. Ook door bergen en dalen. Ook heel veel dalmomenten in zijn leven. U bent trouw. U bent er altijd. Nergens vinden wij werkelijk vreugde dan buiten u. En David die vervolgt deze psalm om te zeggen van, als al mijn hart en mijn lichaam vergaan, de rots van mijn hart, mijn erfdeel blijft u voor eeuwig, zegt hij. Dus de zekerheid van mijn bestaan, de rots van mijn hart, wat onwrikbaar is, die zekerheid diep binnenin, die wetenschappen dat ik heb, is dat u mijn erfdeel blijft voor eeuwig. We hebben al iets ontvangen van de erfenis. Maar we zullen u uiteindelijk zien, oog in oog, in heerlijkheid. Dank u wel, Heer, dat u vanochtend bent. U wilt spreken. U bent een persoonlijk God. Dank u voor het woord dat levend is en krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. Heer, we willen van u ontvangen vanochtend uw waarheid. Heer, dat het ons mag veranderen en nog meer ontzag mag geven wie u bent. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Goed om iedereen te zien. Vanochtend weer in de Helpenkerk. We zijn bezig in een serie getiteld Mijn Erfdeel en Mijn Nalatenschap. Mijn erfdeel en mijn nalatenschap. Yes. Dit is alweer de vierde zondag. Dus dit zal een bijzondere zondag zijn. Ik heb over dit onderwerp nog nooit zo specifiek gesproken. Dus als je hier voor het eerst bent, is het niet dat we hier elke zondag over spreken. Maar het is goed om gewoon eerlijk de zaken te benoemen zoals ze zijn. Om ook de dingen te bespreken die nu in actualiteit zijn. Keuzes die wij ook dienen te maken. Ook op het onderwerp van ons lichaam. Ons fysieke lichaam hier op aarde. Wat dus als een tent is, bijbels gezien. Een tent hebben we wel gezien met die windvlagen de afgelopen weken. Dat is kwetsbaar. Dat kan scheuren. Dat is aan verval onderhevig. Maar hoe ziet God jouw lichaam, mijn lichaam? Het lichaam wordt tegenwoordig weer verheerlijkt. Net als de Griekse goden. Er werd het lichaam verheerlijkt. Je ziet weer, ja, dat is helemaal weer in om nou ja, gespierd te zijn. En ja, het lichaam is een ja, God op zichzelf ja, geworden. Maar het is goed om eens hierover te hebben. De basistekst van deze serie is: al vergaan mijn lichaam en mijn hart, de rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Niet wordt God voor altijd. Nee, mijn erfenis blijft God voor altijd. En de tweede week hebben we gesproken van: voor wie is dit erfdeel nou weggelegd? Nou, en dan hebben we gelezen in Openbaring, dus de volgende slide, is dat het lam wordt aangevallen. Je leest dat in Openbaring 17. Het lam wordt aangevallen, Jezus Christus. Maar het lam zal overwinnen. Dat is een fantastische tekst. Het lam zal overwinnen en zij die bij hem behoren. Dat zijn de geroepenen, de uitverkorenen en getrouwen. De geroepenen zijn de mensen die de goede boodschap hebben gehoord. De uitverkorenen zijn de mensen die hebben gereageerd op de uitnodigingsboodschap. Om te komen naar het bruiloftsfeest. En de getrouwen. En dat is niet drie aparte categorieën. Dat hoort bij één en dezelfde persoon. Je bent geroepen. Je gaat in op de uitnodigingsboodschap. En je bent trouw. Je volhardt om God te dienen. Nou, vorige week hebben we gehoord en spreken. In Efeze staat dat we in hem zijn uitverkoren. In hem zijn wij uitverkoren. In Christus Jezus, al voor de grondlegging van deze aarde. Fantastisch. Nou, en vandaag wil ik spreken over het thema: wat gebeurt er nu ja, met je lichaam? Ook als je het transitiemoment meemaakt. Als de Heer terugkomt, dat hopen we allemaal. Of tenminste, ik hoop dat heel erg graag dat mee te maken. Vind ik het allermooist. Maar het is ook mogelijk hè, dat ik hier kom te overlijden, hier op aarde. Wat gebeurt er met je lichaam? En in die context wil ik ook spreken over de nieuwe orgaanwet. Orgaandonatie. En zoals je misschien hebt begrepen, is per juli de wet veranderd. Vroeger moest je aangeven, ik wil graag donor worden. He, dus dan was het gewoon, je bent geen orgaandonor, tenzij je aangeeft orgaandonor te willen zijn. Nou, de wet is veranderd, eigenlijk 180 graden anders. Je bent orgaandonor, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. En het is in juli ingegaan. In september worden nog allerlei brieven gestuurd. Je zult ook waarschijnlijk nog een brief krijgen als je geen keus hebt gemaakt. Om nogmaals hierover na te denken. Van hey, wat wil ik met mijn lichaam? Ook als het transitiemoment komt. Hoe staan we hier eigenlijk tegenover? Wat zegt de Bijbel hierover? Nou, laat ik gewoon helder zijn. In die tijd dat de Bijbel is geschreven, was het natuurlijk praktisch nog niet mogelijk om organen te doneren, te transplanteren in een lichaam. Dus je zult hier geen antwoord krijgen van zo is het, zwart-wit, 100% zo of 100% zo. Dit is nou een thema waar je ook wel verschillend over kunt nadenken. En waar ook ruimte moet zijn om hierover te hebben. En waar je ook een verschillende mening zou kunnen hebben. En vanochtend is het niet mijn doel om je een bepaalde richting op te duwen. Maar ik wil gewoon het woord laten spreken. Wat zegt het woord? Ik wil ook graag kijken in de kerkgeschiedenis. Hoe hebben christenen hier eigenlijk zijn hiermee omgegaan met dit thema? En dan wil ik gewoon Bijbelse principes noemen. Die hierop van toepassing zijn. En nogmaals, het is niet iets zo van zo is het en zo en niet anders. Dat is, in dit onderwerp kun je dat niet zo stellen. Maar het is wel goed om er eens over te hebben, om erover te spreken. En we willen als gemeente ook een Bijbelse gemeente zijn die het woord centraal stelt. En het mooie is dat wij een persoonlijke relatie ook met God hebben. We willen hem eren in alles. In alles wat we doen. Nou, en als dat de basishouding is van jouw leven. En dat is ook de tekst die ik hier vandaag heb. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Paulus zegt ergens anders, Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Dat is winst. Nou, vanuit dat perspectief wil ik graag spreken, ook vanochtend. Als we dat hebben, dan komen we altijd goed uit. En God spreekt door middel van zijn Heilige Geest die in je is. We hebben een geweten gekregen. En dat doe je, stem je af met God. En die tekst, misschien kunnen we inderdaad nog even gewoon lezen met elkaar. Dat is Romeinen 14, vers 8. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, we zijn van de Heer. Nou, hier worden eigenlijk twee belangrijke dingen benoemd. Van wie is de eigenaar van jouw lichaam? Dat is God. En voor wie leven wij? God. We zijn zijn eigendom, we zijn van de Heer. En we leven voor de Heer. Dat is het, zeg maar het framework, het raamwerk waarbinnen we dit onderwerp ook plaatsen. We zijn van de Heer. En we leven voor de Heer. Ik wil de volgende tekst nog even lezen. En dat staat in 1 Korinthe. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Met het bloed van Jezus Christus. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. En het laatste deel van deze zin is ook heel erg belangrijk. We moeten beseffen, we zijn niet van onszelf. We hebben alles in bruikleen. God heeft ons zo uniek gemaakt. We hebben ook een unieke vingerafdruk, een uniek iris heb je. Je unieke tong heb je zelfs. Je kunt echt zeggen, ik ben uniek. Ja, niemand heeft zo'n mooie tong als ik. Ja, dat is gewoon zo. Dat is uniek. Dat is maar één van in de wereld. En omdat wij dus gekocht en betaald zijn, mogen we God verheerlijken in ons lichaam en in onze geest. En dit is even heel belangrijk. Want de Bijbel en ook het Hebreeuws denk maakt een onderscheid in het lichaam en de geest. Nou, en wij zijn natuurlijk, onze samenleving is geënt op het Griekse denken, Griekse samenleving. Die de mens scheidt in geest, ziel en lichaam. Daar is op zich niks mis mee. Staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 23. Het is goed om onberispelijk te blijven voor de Heer. In geest, ziel en lichaam. Dat geest, ziel en lichaam onberispelijk blijft op het moment dat hij terugkomt. Dus er is ook een Bijbeltekst voor te vinden, zeker. Geest, ziel en lichaam. Maar in het Hebreeuwse denken is de ziel gewoon een onderdeel van je geest. Dus besta je uit twee delen, geest en lichaam. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb Armenen hier in de zaal zitten, maar dat er ook in Armeense taal geen woord is voor ziel. Het is gewoon geest, lichaam en geest. Ik weet, voor mijn vrouw was het heel lastig in het begin. Wat is dat dan, ziel? Nou, je ziel, dat omschrijven wij als dat deel van jezelf. Bestaat uit je wil, je verstand en je emoties. Nou, in het Hebreeuws denken wordt dat gewoon onderdeel gezien van je geest. Van je persoonlijkheid. En dat is wel heel belangrijk. Hier kom ik straks ook nog even op terug, dit onderscheid. Ook het verschil in het Grieks denken en het Hebreeuws denken. Maar als je gewoon leest, de Bijbel spreekt voornamelijk over, en hou ik je over dit onderwerp. Als je eens onderzoek zou doen, dat zou dus heel goed zijn voor een kringavond, een zorggroepavond. Ik nodig mezelf hierbij uit. Maar er staat dus in de Bijbel nergens iets wat de ziel niet kan doen, wat de geest ook doet. De geest, God aanbidden, met de geest. Nou ja. Dus er is heel veel voor te zeggen van, dat is gewoon een onderdeel van je geest, wat dus uiteindelijk ook naar de Heer gaat. Nou, yes, mijn probleem is, ik wijk te veel uit naar andere onderwerpen. En dat moet ik niet doen. Nou, wat is je lichaam? Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk dat wij geschapen zijn door het spreken, ruach van God. Hij blies in onze neusgaten. En zo werden wij tot een levend wezen. Tot een levende mens. En met de Bijbel is heel helder over je lichaam. Is dat wij van stof zijn. En tot stof zullen terugkeren. En we gaan een aantal teksten lezen. Genesis 3 vers 19. Yes. Mooi. Van stof tot stof. Genesis 3 vers 19 staat. En dat is het oordeel van God over de mens direct na de zondeval. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u. En u zult tot stof terugkeren. Genesis 18 vers 27. Hier moet Abraham spreken. Hij is bang. Ja, en de situatie, context moet ik even achterwege laten. Maar hier zegt Abraham ook hetzelfde. Ik ben uit stof en ik zal tot stof terugkeren. Abraham zegt hier, Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Hoewel ik stof en as ben. Hoewel ik nietig ben. En tot stof weer terug zal keren. Psalm 90 vers 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof. En zegt, keer terug mensenkinderen. Heel duidelijk. De Bijbel is er heel duidelijk over. Uit stof zijn we geformeerd naar zijn beeld. En we hebben zijn levensadem gekregen. En dat maakt ook dat wij als mens, als lichaam, goed moeten zijn voor ons lichaam. Want we zien de schepper, we zien Gods hand in de schepping. Maar we zien ook Gods hand in ons leven. Weet je wat interessant is? Ik lees een boek, ik kan het echt aanbevelen. En dat heet What If Jesus Had Never Been Born? Nou, Jezus is natuurlijk de eeuwige, maar ik snap wat hij bedoelt. Wat als Jezus nooit op aarde hier zou zijn geboren? En deze auteur doet een sociologisch, ook een historisch onderzoek. Wat Jezus, zijn onderwijs, maar ook de christenen die dus het onderwijs van Jezus toepassen, allemaal hebben veranderd. Op het gebied van ethiek, op het gebied van emancipatie, op het gebied van abortus, op het gebied van euthanasie, op het gebied van literatuur, op het gebied van kunst. Fantastisch, heel fascinerend om dat te lezen. En wat interessant is wat nou een kenmerkend punt was van de eerste gemeente, van de eerste christenen, is dat zij heel... Ja, dat viel op. Er zijn geschiedschrijvers, niet-christelijke geschiedschrijvers, die schrijven van, hey, dat is toch een aparte groep daar. En die worden eerst de volgelingen van de weg genoemd. En later worden ze in Antiochieën christenen genoemd. En een van de dingen die steeds weer uit die oude geschiedenisboeken naar voren komt, is dat de christenen goed zijn voor oudere mensen, voor zwakken. En ook voor het eerst mensen gaan begraven. En dat is echt een enorme mind switch geweest. Want in de Rooms-katholieke... In de Roomse cultuur van het Romeinse Rijk was het gewoon gewend dat als je een kind ontving, dat je dan nog een volledige keuze had om het te accepteren of niet te accepteren. Dus het was gewoon een zaak, juridisch gezien, tot het moment dat je een kind ontving. Er zijn ook bergen gevonden, en dat is ook wel voldoende wetenschappelijk bewijs voor, dat als iemand besloot van nee, ik accepteer dit kind niet, of dit kind heeft een verstandelijke of lichamelijke beperking, werd een kind zo van een berg afgeduwd. En wat was ook gewoon moreel geaccepteerd. Daar volgde geen straf op. Kijk, en je kunt gewoon zien van waar het heidendom sterk is, waar het heidendom floreert, daar is dus een devaluatie van de mens. Dat gaat hand in hand. Dus, en in die cultuur komt Jezus. En daarom is het boek ook zo interessant. En dan gaan de christenen gaan de overledenen begraven. Dat is raar. Die worden niet van de berg afgeduwd. Nee, die hebben een zorg ook voor mensen die zwak zijn. Voor de eenzamen, voor de weduwen wordt er gezorgd. Dat is echt revolutionair in die cultuur geweest. En dat viel echt net zoveel op dan hun levenswandel, hun passie voor God. Dus ze zien van, zij gaan heel anders om. Het is een totaal andere cultuur dan de Romeinse cultuur. En waar het heidendom sterk is, daar wordt het menselijk leven gewoon minder geacht. Nou, en we moeten gewoon zien, in onze samenleving is dezelfde trend aan de gang. Het heidendom, heidense goden, wordt sterker. We zien over de algehele linie dat men tegen christelijke principes is. Dus ook een devaluatie van de mens, van het menselijk lichaam. En dat zie je bijvoorbeeld in de wet voltooid leven. Op dit moment is het zo dat bij euthanasie is er medische grondslag nodig. Uitzichtloos, ondraaglijk lijden is er nodig. Of je nou voor bent of tegen, maar daar is in ieder geval een duidelijk, helder criterium. Uitzichtloos, ondraaglijk lijden. Er is nu een wetvoorstel dat het mogelijk maakt, als jij zelf besluit, mijn leven is voltooid, om dan ook uit het leven te kunnen stappen. Dus daar is gewoon een enorme opschuiving. En het zelfbeschikkingsrecht van de mens, dat is eigenlijk God. Dat is het allerbelangrijkste. Zelf kunnen beschikken over jouw leven. Nou, in dit verband is het dus ook interessant dat gewoon in hetzelfde tijd waarin we leven, orgaandonatie op de agenda is gekomen. En daar wil ik ook gewoon over spreken. Maar nog even in context plaatsen, nog even in de Bijbel lezen. Ik ga nu naar Prediker 3, vers 20 en 21. Over wat gebeurt er als wij het tijdelijke veranderen en in de heerlijkheid naar de heerlijkheid gaan. Prediker 3, vers 20 en 21. Er staat, zij gaan naar allen naar één plaats. Ze zijn allen uit het stof. Weer. Dit komt terug en terug. Dus dit kun je. De mens is uit stof en zal gaan tot stof. En zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt? Nou, hier staat Hebreeuws ruach. En wat je dus ook kunt vertalen met de geest. Je adem, je geest, stijgt dus naar boven. En de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde. Wie merkt dat op? Dit is ook het moment van overlijden. Wat dus interessant is, als mensen ook bijvoorbeeld sterven en op een operatiekamer liggen, dat is voldoende wetenschappelijke documentatie voor, is dat je ook een uitreiding plaatsvindt uit je lichaam, van je geest dus. Veel mensen zien dus nog iets, ook als ze dus weer terugkomen in hun lichaam, met hun geest, terugkomen in het lichaam, hebben ze dus de ruimte gezien, hebben ze zichzelf zien liggen. Heel, heel apart. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk van, het staat bijvoorbeeld in Matteüs 22. Je moet niet bang zijn als je verdrukt wordt. Want de overheid of de tegenstander kan je lichaam wel doden. Maar je geest niet. En dat was ook het standpunt van de christen. We kunnen hier misschien fysiek lijden. Maar niemand kan mijn geest ook claimen. Die is ook gewoon van God. En dit is een aardse tent. En we zullen, dat staat in 1 Korinthe 15. We zullen dus onvergankelijk worden. Er staat ook in 1 Korinthe 15. Bloed en vlees zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus je fysiek lichaam gaat niet naar God. Maar we zullen dus, in 1 Korinthe 15 staat, in een ondeelbaar ogenblik, op een moment, in het Engels staat in een twinkling of an eye, in een oogwink, zullen wij dus veranderd worden. zullen wij dus een onsterfelijk lichaam krijgen. Zullen wij dus, Filippenzen 3 staat, zullen wij dus ja, worden zoals hij. Nou, dus, die geest, als wij sterven, hè, die gaan naar de Heer terug. Psalm 146, vers 4. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Ja, dat is dus je fysiek lichaam. Op die dag vergaan zijn plannen. Nou, en dan 1 Korinthe 15. En dan moet je eigenlijk even opslaan, want dat is een vrij groot gedeelte. Dus als je een Bijbel hebt, of mobiel of tablet. 1 Korinthe 15, vers 35 en tot en met 58. We hebben even tijd dat je het even kunt zoeken. Ja, 1 Korinthe 15. Dan lees ik even vanaf vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het lichaam wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. En dan vers 39. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Hè, dus hoe wij nu leven. We zijn gewoon uit stof. Zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Wij zullen, zie, ik vertel nu een geheimnis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwink, bij de laatste bazuin. Immers, de bezuin zal klinken. De doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Nou, en dan, en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden. Dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood, nu van de dood, is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God, zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in de Heer en de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. He, dus wees standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig om het goede van God te doen. Ja. Dus de Bijbel maakt heel duidelijk een onderscheid tussen je geest en je ziel en in je lichaam. Nou, en dit is een wezenlijk, van wezenlijk belang. Gewoon in dit thema natuurlijk voor orgaandonatie. Ik heb heel veel gesprekken hierover gehad. Ik vind het ook altijd wel leuk om dat te doen. En er zijn natuurlijk mensen, hè, en dat respecteer ik echt, die zeggen, ja, maar mijn lichaam is door God gegeven. Hè? Hij beschikt. Staat Hebreeën 9, staat van zoals hij het beschikt heeft dat wij leven, zullen we ook sterven en daarna het oordeel. Daar heeft God beschikt, dat is waar, inderdaad. En deze mensen komen tot de conclusie van, hey, ik kan dat niet rijmen met een orgaandonatie of iets wat ik kan doen. Maak ik een keus, hè, dat ik speel als God. Dat is een gedachtegang wat leeft. En dan zeg ik wel, ja, op basis ook van welke teksten. Hè? kom je tot deze conclusie? Dan zijn het vaak dus teksten, inderdaad, van dat je geest, je ziel en lichaam moeten onvergankelijk blijven tot het moment waar Christus komt. Nou, we weten dat gebeurt gewoon niet. Je lichaam is niet onvergankelijk. We hebben gelezen, we zaaien in onvergankelijkheid. En we zaaien in zwakheid, maar we zullen opstaan in kracht. Een onvergankelijk lichaam zullen we hebben. In een ondeel ogenblik. Als Jezus terugkomt. Dat is wat het woord zegt. Een andere tekst, wat ik ook vaak lees, is van... Ja, je zult de tempel van God niet schenden. Staat ook in de Bijbel. Nou, en daar wordt iets heel anders bedoeld. En dat is wel lastig om zomaar een tekst erin te gooien waarop je je mening baseert. Dat is ook op het gebied van bijvoorbeeld ontucht. Zo moet je dat lezen. Zul je Gods tempel niet schenden. Dat wordt niet orgaandonatie bedoeld. Wat ik belangrijk vind, en nogmaals, dit is een beetje een zeer bijzondere preek vanochtend. Ik geef ook gewoon mijn eigen view. Wat ik denk, over hoe ik hierin sta. En dus nogmaals, ik wil geen kant op duwen. Maar ook als je kijkt gewoon naar de geschiedenis van de Christen. Die zijn door het vuur gegaan. Die hebben hun leven gegeven. Ook voor andere mensen. Die zijn gewoon gemarteld, gestenigd. En als ze dachten, ik mag mijn lichaam niet laten schenden. Dus ik ga hier maar niet doorheen. Nee, dat heeft hun niets, maar dan ook niets laten afschrikken. Deze tekst. Want het leven is mijn Christus. Het sterven is mijn gewin. En ik leef. Mijn leven is van God. En ik leef voor God. Dat is wel zo duidelijk. Het beginpunt van het christelijk leven geweest. En daarnaast vind ik het allerbelangrijkste. Als je gewoon kijkt hierover. Is dat God is de grootste gever geweest. En Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde van Christus leren kennen. Dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Kom maar. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Dus wij hebben de liefde leren kennen. Want hij heeft zijn leven ingezet voor ons. Wij behoren ook ons leven in te zetten voor een ander. Dan wordt deze tekst natuurlijk niet gebruikt voor orgaandonatie. Hè? Maar hier, nogmaals, hier moet je een principe uit halen. Een hartshouding van zoals Christus zijn leven heeft gegeven. Hè, bijvoorbeeld in Efeze 5 staat, zoals Christus is gestorven voor zijn gemeente. Zo behoort een man zijn leven te geven aan zijn vrouw. Ja, niet letterlijk. Hè, maar gewoon in alles eigenlijk zijn vrouw willen dienen, verhogen. En nou, als je dit tot je neemt, dan ga je dit onderwerp misschien toch heel anders zien. En Johannes 3 vers 16, zegt voor mij is leidend. En Johannes 3 vers 16, heel makkelijk. En Johannes 3 vers 16 en Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, hier wordt het hele evangelie in één zin samengevat. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren. Omdat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gestorven is voor mijn zonde. Dus hoe zou ik kunnen zeggen, van ik sta hier onverschillig tegenover. Mijn organen zijn voor mij. Ik kan niet iemand anders helpen. Hoe zou ik dat kunnen zeggen? Voor mij is dat onmogelijk. Echt onmogelijk. En je ziet dus in de hele breedte, dus ook van het christendom, een positieve houding ten opzichte van dit onderwerp. En naarmate het ook meer mogelijk is, heb je ook meer morele dilemma's. Ethische kwesties natuurlijk. Dat snap ik. Tegenwoordig is het mogelijk om een varkenshart te krijgen bijvoorbeeld. Dus er zijn hele andere ethische vragen ook die nu spelen dan vroeger. Dus daarom kun je ook niet zeggen, want het is nu, het is zus en het is zo. Maar je probeert Gods hart te proeven. En wij behoren, net zoals Jezus voor ons gestorven is, ons leven in te zetten voor een ander. En wat ook even belangrijk is, en dit wil ik toch noemen. Dit is ook weer een zijweggetje van mijn preek. Maar dit kom ik nog wel eens tegen in verschillende culturen. Is dat er een leer is, een geloof is. Dus als je komt te overlijden, dat jouw geest ergens rondwalt. 40 dagen. Ik maak het mee bijvoorbeeld in de Indische, Indonesische cultuur. Armeense cultuur maak ik ook mee. Dat is gewoon een leer. Niet gebaseerd op de Bijbel. Absoluut niet. Waar die 40 dagen vandaan komt, is mij niet helder. Jezus heeft 40 dagen gevast. Er zijn wel 40 is wel een belangrijk getal natuurlijk in de Bijbel. Maar er staat nergens in de Bijbel dat je geest ergens 40 dagen rondzweeft. Want door zo'n cultureel standpunt, het is echt iets dat de cultuur je dicteert en in het christendom is gekomen, ontstaat er ook angst. Want pas na 40 dagen wordt er bijvoorbeeld een viering gehouden, want dan is de geest veilig. Dus ergens zweeft jouw geest nog 40 dagen. Nou, dat is gewoon onbijbels. Echt, je vindt dat nergens in de Bijbel. In 2 Korinthe 5 vers 8 staat in het Engels: to be absent from the body is to be present with the Lord. Dus als je het lichaam, je geest het lichaam verwijdert, ben jij bij de Heer. Zo simpel is het. In de Groot Nieuws Bijbel zegt, en dat gebruik ik niet als een Bijbel, maar ik vind het hier heel mooi vertaald: we zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen en bij de Heer intrekken. Nou, als je gaat verhuizen, ga je dan ergens in niemands land wonen? Nee, toch? Je gaat verhuizen om ergens anders in te trekken. En voorbeeld op voorbeeld. Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, die gaat geloven: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Stefanus wordt gestenigd. En die ziet de open armen van de Heer. En die gaat naar de heerlijkheid. Die ziet God gelijk. Er is niet een moment, een 40 dagen van ronddwalen of zo. Dat is er nergens. Je leest in Openbaring 6 bijvoorbeeld van de martelaren die voor de troon van God staan. En die zeggen: hoe lang nog, Heer, duurt het voordat u nou echt oordeelt? Die martelaren zijn echte mensen. Hè? Die dus voor Gods troon daar zijn. Nou, voorbeeld op voorbeeld is ook niet conform Gods karakter om je 40 dagen, je bent naar zijn beeld ook geschapen, om je ergens rond te laten dwalen, dat je eindelijk zekerheid krijgt. Dus ik hoop ook echt dit punt, dit wil ik echt benoemen. Van, dit is echt onbijbels, dit zorgt gewoon voor ook een enorme spanning en is hij wel bij de Heer? En 40 dagen moeten we nog heel voorzichtig zijn. Nou, gewoon hiermee stoppen. Gewoon hiermee stoppen. Onbijbels. Hè? Als je uit het lichaam verhuist, dan trek je in bij hem. Johannes 14. Hè? Het huis van mijn vader heeft vele kamers en die is dan gereed. Fantastisch. Ja. Nou, en dan in het licht natuurlijk orgaanwet, orgaandonatie. En daar kom ik ook wel heel veel onduidelijkheid tegen. Mensen zeggen: hoe zit dat nu allemaal precies? En ik heb twee filmpjes die dat misschien veel beter uit kunnen leggen dan dat ik dit helemaal probeer uit te leggen. Maar ik leid het even in. Veel organen, niet alle organen, zijn natuurlijk bruikbaar als er nog bloedsomloop is. En dan heb je toch vaak een situatie nodig dat je dus in een ziekenhuis bent. Hè, dat je aan de beademing ligt. En veel mensen verwarren het in coma zijn met hersendood. En dat is echt een wereld van verschil. Als je in coma bent, heb je wel prikkels. Kun je ademen. Zijn er gewoon ook, hoe noem je dat, signalen, hè, naar je hersenen. Maar hersendood, en dat is denk ik het hele cruciale hierin, zeg maar als christen, hè, want wij geloven, God geeft en God neemt. Het moment dat je sterft is ook aan God. En daarom moeten wij ook zo oprecht en ook eerlijk hiermee omgaan. Maar we moeten ook zien de wereld die zegt gewoon, ja, het lichaam. Ja, op een gegeven moment ben je, ik heb ook hierover gesproken, over die auteur Zwaagman, die zegt, ja, weet je, de oude mensen zijn net als dure celpoppetjes. Ja, en ze gaan op een gegeven moment steeds minder hard slaan. En het is gewoon op. En het is doorhout. Hè, misschien heb je dat wel gelezen. Dat is een redenatie wat verschrikkelijk is natuurlijk. Hè, op een gegeven moment ben je afgeschreven. Hè, we gaan geen geld en energie meer in je stoppen. Hoe meer een cultuur heidens wordt, hoe meer die kant op wordt. En hoe meer gewoon het menselijk leven een rekensom is van kosten en van opbrengsten. He? Van economie versus misschien de beschermwaardigheid van het leven. He? En dat gaat steeds meer richting de economiekant op. En dat is even heel belangrijk om dat te zien. He? En dat wij gewoon vanuit de Bijbel een standpunt in moeten nemen. Nou, in veel gevallen is dit gewoon niet van toepassing. Natuurlijk dat je in het ziekenhuis komt te liggen. Hè, en dat de situatie is dat je hersendood wordt verklaard. Maar in deze situatie is het wel mogelijk. Je meest organen kunnen dan gebruikt worden. Hè, om het leven te redden van een ander. En dat vind ik een heel belangrijk aspect. Ook in dit thema. Is dat je echt jouw leven kunt geven. Hè, om een ander te redden. Die ook in nood is. En nogmaals. Hoe kun jij, als je wel orgaan graag wil als je ziek bent, zeg je, ja, maar ik wil een ander niet helpen. Hoe kun je dat rijmen? He? Als je zegt, moet je ook in die zin, dit is een persoonlijke mening even, moet je niet zeggen, ja, ik wil een ander niet helpen, maar ik wil wel zelf heel graag geholpen worden. Ik denk dat dat niet kan. Maar dat is mijn persoonlijke mening hierin. Eerst een filmpje van ik leid nog even in. Hersendood is wel een vrij nieuw term eigenlijk. Pas in de jaren 70 is het eigenlijk geïntroduceerd. Dat er geen prikkels zijn, dat er geen hersenactiviteit is. Dat je lichaam echt dood is, gewoon in leven wordt gehouden, bloedsomloop, door machines. Nou, eerste filmpjes. Wat is hersendood en hoe wordt hersendood vastgesteld?
Dit zijn de feiten. Stel, iemand krijgt een hersenbloeding. Of glijdt uit op de trap. Of krijgt een auto-ongeluk. Dan kan het zijn dat de hersenen door de klap opzwellen. Of door een bloeding de druk in de hersenen te hoog wordt. De schedel is keihard. Die geeft niet mee. De vaten in de hersenen raken dan bekneld. Er kan geen bloed meer door de hersenen stromen en ze krijgen geen zuurstof. Als dit te lang duurt, dan sterven de hersenen af. Er is dan geen hersenactiviteit meer. En omdat de hersenen niet meer werken, stopt de patiënt ook met ademhalen. Hij wordt kunstmatig beademd. De schade is zo ernstig dat er niks meer gedaan kan worden om de hersenen te herstellen. Als de arts constateert dat herstel niet meer mogelijk is, dan is verder medisch handelen zinloos. De arts deelt het verdrietige nieuws met de familie. Is er geen toestemming voor orgaandonatie? Dan wordt de beademing stopgezet. Is er wel toestemming, dan blijft de beademing aan. Hierdoor blijft de bloedcirculatie op gang. Dat is belangrijk. Organen hebben zuurstof via het bloed nodig om te blijven werken, zodat ze geschikt zijn voor transplantatie. Artsen zijn verplicht om de donor vervolgens heel goed te onderzoeken. Dit doen zij met uitgebreide tests waarmee ze 100% zeker weten dat de patiënt hersendood is. Bij deze onderzoeken zijn altijd meerdere artsen betrokken. Ze weten niet naar wie de organen gaan en zijn niet betrokken bij de uitname van de organen. Kan iemand herstellen na de diagnose hersendood? Nee, dat is onmogelijk. Als de tests uitwijzen dat een patiënt hersendood is, dan is hij echt overleden. Als de patiënt geen orgaandonor wilde zijn, dan werd dit onderzoek niet gedaan en was hij al van de beademing gehaald. Ligt de patiënt niet in coma? Nee, mensen verwarren hersendood soms met coma. Maar bij hersendood is er sprake van volledig verlies van de functies van de hersenen. Al die belangrijke dingen die ons als mens maken tot wie we zijn, zijn onomkeerbaar en onherstelbaar gestopt. Na het vaststellen van de hersendood gaat de overledene naar de operatiekamer. Hij wordt kunstmatig beademd, waardoor het hart blijft kloppen. Daardoor gaat de borstkas van de overledene op en neer. De bloedcirculatie zorgt ervoor dat hij nog kleur heeft en warm aanvoelt. Tijdens de uitname wordt medicatie gebruikt. Dit doen de artsen omdat ze daarmee zo nodig de bloeddruk kunnen regelen tijdens de operatie. Zo blijven de organen zo goed mogelijk voor de transplantatie. Ook kunnen er reflexen ontstaan. Dit zijn ruggenmergreflexen. Hierbij zijn de hersenen niet betrokken. Deze reflexen kunnen ervoor zorgen dat organen beschadigen bij uitname. Met de medicatie onderdrukt de arts deze mogelijke reflexen. Na de uitname wordt de overledene netjes dichtgemaakt en kan hij opgebaard worden. De orgaandonor kan na zijn overlijden het leven van vele andere mensen redden. Ga naar www.transplantatiestichting.nl voor meer informatie.
Toch nog één filmpje laten zien. We zitten toch in dit onderwerp. Het loopt een beetje uit vanochtend, maar ik hoop dat jullie gewoon even genade hebben. Nog één filmpje over hoe wordt de hersendood dus vastgesteld. In totaal zijn er 9 verschillende verrichtingen die gedaan worden om hersendood vast te stellen.
Hoe stellen artsen de hersendood vast bij orgaandonatie? Wat is hersendood? Hersendood betekent dat de hersenen niet meer werken en ook nooit meer gaan werken. Ze zijn voor altijd kapot. De patiënt heeft geen bewustzijn meer. Hij kan niet meer denken, horen of voelen. Dit kan gebeuren door een ongeluk of hersenbloeding. Dan ligt de patiënt in een ziekenhuis en krijgt hij met een machine zuurstof, omdat hij zelf niet meer ademt. Door de zuurstof blijft het hart kloppen. De borst gaat nog op en neer en het bloed stroomt nog door het lichaam. Omdat de organen nog zuurstof krijgen, blijven de organen nog goed voor transplantatie. Hoe stelt de arts vast of een patiënt dood is? Dat gebeurt door een aantal onderzoeken en testen die verplicht zijn als iemand donor is. Ze zijn in ieder ziekenhuis hetzelfde. Deze onderzoeken worden niet gedaan als de patiënt geen donor is. Dan stopt de behandeling en wordt de patiënt van de machine gehaald en stopt de ademhaling. Het vaststellen van de hersendood gebeurt door artsen die heel veel weten van de hersenen. Deze artsen doen samen de testen om de hersendood vast te stellen. Dat gebeurt in 3 stappen. Stap 1. Ze onderzoeken eerst of de patiënt nog pijn kan voelen en of hij reageert op prikkels. De arts schijnt met een lampje in de ogen van de patiënt. Normaal worden pupillen kleiner bij licht. Bij iemand die hersendood is, gebeurt dit niet. Als iemand nog iets voelt, dan zal er een reactie zijn als de patiënt met een naald wordt geprikt onder de nagelriem. Ook spuit de arts ijswater in de oren van de patiënt. Bij iemand die hersendood is, komt er geen reactie. Met een watje gaat de arts licht over het hoornvlies, het oog. Bij hersendood is er geen reactie. Het hoofd wordt gedraaid. Normaal gesproken maken de ogen dan een tegenbeweging. Bij een hersendode patiënt bewegen de ogen niet mee. Er wordt slijm uit de luchtpijp gezogen. Dit geeft een hoestprikkel. Bij een hersendode patiënt gebeurt er niets. Stap 2. Als de patiënt op al deze testen niet reageert, onderzoeken de artsen of er alsnog activiteit is in de hersenen. De artsen sluiten de patiënt aan op een computer. Die kan meten of er nog iets gebeurt in de hersenen. Stap 3. Het laatste onderzoek is de apneutest. Er wordt extra zuurstof toegediend. De arts schakelt nu korte tijd het beademingsapparaat uit om te kijken of de patiënt nog uit zichzelf gaat ademen. Als de patiënt tijdens de apneutest niet vanzelf begint te ademen, dan wordt uiteindelijk de dood vastgesteld. De patiënt is dan echt overleden. Reageert de patiënt wel op een van de tests, dan stoppen de artsen meteen met het onderzoek. De patiënt is dan niet hersendood. Meer weten? Kijk op onze website transplantatiestichting.nl.
Ik dacht dat het toch wel goed zou zijn om dit toch eens een keer te laten zien. En, want ik wist persoonlijk ook niet al die verschillende testen die er zijn om het vast te stellen. Kijk, als je op het internet gaat zoeken, dan worden alle meningen gegeven. En natuurlijk worden er fouten gemaakt in het ziekenhuis, absoluut. Maar als je ziet dit protocol met hoeveel stappen er wordt gedaan om dus hersendood vast te stellen. Dan zijn dat toch zeer omvangrijke testen die worden gedaan. Hè, waar er niet zo lichtelijk mee wordt omgegaan. Echt hersenactiviteit wordt echt onderzocht. Nou, hebben we nog een laatste argument wat ik dan wel eens hoor tegen enige vorm van donatie. En dat is een tekst, Leviticus 17 vers 11. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat de MBG, en zo is het eigenlijk ontstaan, die heeft ervoor gekozen om te zeggen, want de ziel van het bloed, ziel van het vlees is in het bloed. En dat is de Jehovah-getuige, de wereldvertaling, heeft dat ook zo vertaald. Je ziel zit in het bloed. Dus jouw persoonlijkheid zit in het bloed. Wordt ook wel eens gezegd, ja, maar als ik dan mijn bloed geef, dan krijg de ander een stukje van mijn identiteit. Want ja, want de ziel zit toch in het bloed. En daarom geeft Jehovah-getuige ook geen bloed. Op basis van deze tekst. Het is ook geen tekst, het is een deel van een tekst. Hè? Wat je ook weer in een brede verband moet zetten. Dat is gevaarlijk, hè? Om een doctrine op basis van een tekst, niet eens een tekst, een halve tekst te zetten, waar ook nog een verkeerde vertaling van is. Die andere Bijbelvertalingen zeggen bijvoorbeeld, het leven van het vlees is in het bloed. De NBV zegt, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Die vind ik het meest sterke. Want nefes wordt hier gebruikt in Hebreeuws. En dat zegt gewoon, alle voedingsstoffen wat je nodig hebt, het leven zit in je bloed. Nou, dat is gewoon waar. Als er geen bloed meer stroomt in je lichaam, dan is er geen leven. Dus in jouw bloed zitten alle voedingsstoffen. Alles wat jij nodig hebt om levend te zijn, zit in het bloed. En dat is hier ook bedoeld. Levenskracht. De Naderse Bijbelvertaling zegt, want de bezieling van het vlees is in het bloed. Willy Bord vertaling zegt, want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Dus dit is ook geen argument om te zeggen, ik doe het niet aan enige vorm van orgaandonatie of bloeddonatie. Want je ziel zal dus in het bloed zijn. Nou, dat is ook nogmaals onbijbels. En persoonlijk vind ik dat het missig van de MBG-vertaling. King James Version zegt, oh, die heb ik hier niet. Life is in the blood. Alle andere vertalingen zeggen dat. Behalve dus de Jehovah wereldvertaling. En MBG heeft hiervoor gekozen. Het is wel interessant. Dit hoor ik geregeld toch nog wel. De ziel zit in het bloed en wordt een theorie ontwikkeld van, dit is onbijbels, is niet zo. Het is levens, je bloed geeft jouw lichaam leven. Zo simpel is het. Er zitten alle voedingsstoffen en hoe je dat maar noemt, wat je nodig hebt, zit in je bloed. Nou, dit was een beetje de inleiding en de uitro. Even teruggekomen op de basisvers. Het zij wij leven, het zij wij sterven zijn voor de Heer. En zoals Jezus zijn leven heeft gegeven aan ons, zo behoren wij ook ons leven te geven aan een ander. In welke vorm dan ook. Ik denk dat het wel goed is om hier eens over na te denken. Gewoon eens hier in gebed over te gaan. Je zult die brief krijgen. Dus denk er gewoon rustig over na. Dit is goed om het hier ook over te hebben. Het is meer voor een studieavond. Eigenlijk, ik begrijp het best. Een studieavond was het beter dan een zondagochtend. Maar aan de andere kant, we hebben allemaal staan voor die keus. En daarom heb ik besloten, van ik ga gewoon een zondagochtend hierover over spreken. En we willen hem in alles eren. Hem in alles dienen. En willen God tegelijkertijd ook, en dat zie je overal, van waar gisteren zijn, daar is ook respect voor zijn ontwerp. Respect voor het lichaam. Hè, en de beschermwaardigheid van het leven. Dat het leven niet is iets is wat je kunt uitrekenen in een economisch getal met zoveel euro's. Maar dat het iets wonderlijks is. Hè, hoe wonderlijk zijn mij uw gedachten, zegt David. Hè, de dagen van mijn leven zijn ook beschreven in het boek des levens. U hebt mij gevormd in de moederschoot. Hoe wonderlijk is dat? Ja, en laten we gewoon vanuit die verwondering en die wonderlijkheid van ons lichaam, de onzagwekkendheid van onze God, hem hier ook in dit onderwerp betrekken. Zullen we dat doen? Misschien kan het muziekteam naar voren komen. En dan gaan we zo eindigen. Heer, we danken u wel, Heer, voor uw goedheid, voor uw zegen. Heer, dank u wel, Heer, dat u een gever bent van het leven. Heer, en dat er een transitie is, Heer, van de tijdelijkheid naar de eeuwigheid. Dat we u mogen zien voor wie u werkelijk bent, Heer. Heer, en dat de erfenis, Heer, die wij nu al voor een deel ontvangen, volledig zullen ontvangen, Heer, als wij de transitie maken. Heer, voor uw troon. Heer, waar u bent, waar geen pijn en verdriet zal zijn. Heer, waar de volmaaktheid van vreugde zal zijn. Waar we u kunnen zien. Heer, wij danken u wel. We zien ook best wel uit naar dat moment. Heer, u bent een goede God, Heer. Amen. 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 Ik ga liefde gaan.